Goed om in jullie midden te zijn. Een aantal heb ik afgelopen woensdagavond gezien bij het dooponderwijs. En dan hadden we ook een hele goede avond om met elkaar ook voorbereidingen op deze doopdienst. En vandaag wil ik ook met jullie gaan lezen uit Gods woord, het Matthäus 3. Dat kun je er vast bij pakken. En het bijzondere over dat gedeelte, is ook heel toepasselijk voor deze doopdienst, is eigenlijk het thema gaat over verleiding. En het mooie is dat ik twee verhalen met jullie ga lezen. Het is het verhaal van de doop van de Heer Jezus. En daarna ook het verhaal wat daarachteraan gebeurt. Het verhaal van de verzoeking in de woestijn. En juist die beide dingen hebben heel veel met elkaar te maken. En misschien ook juist bijzonder in deze doopdienst, waarin we mensen mogen dopen. En misschien kijk je ook zelf terug hiermee met de doop die je gehad hebt. En eigenlijk wil ik met je hebben overal over het leven daarna. Van wat gebeurt daar nou eigenlijk? En hoe blijf je staande in Christus? We lezen Matthäus 3 vanaf vers 13 tot en met 4 vers 11. De Johannes doopt Jezus, staat erboven. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn, om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp uzelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en liet hem al de koninkrijken van de wereld zien, met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan, en zie, engelen kwamen en diende hem. Tot zover. Nou, nu mag dat eerste plaatje. Ik wil het met jullie hebben over verleiding. Nou, Jan heeft ons al in verzoeking gebracht. Namelijk door aan het begin van deze dienst al te wijzen, niet van leuk dat je er bent en fijn, nee, taartjes staan er na afloop. Hè? Als nou helemaal niks blijkt te zijn, hier vanmiddag, dan hebben we gelukkig nog de taartjes. Dat blijkt een beetje in ieder geval. En natuurlijk is dat misschien wel een van de lastigste dingen. Ik weet niet hoe het je vergaat. Sommige mensen hebben met nieuwjaar weer van die voornemens in een gedachte gedaan. Van, ik ga meer sporten, of ik ga minder eten, of ik ga meer andere dingen doen. Ik ga stoppen met roken of allerlei andere zaken. En de verleiding is dan zo groot. Als je besluit om af te vallen, en dan kan je dat natuurlijk voornemen. En bij ons in Hogeveen, daar staat een enorme bakkerij van Faber. En Faber die bakt voor al het brood van de Lidl en de Aldi, voor heel Noord-Nederland. En soms hebben we als die momenten, dan zijn ze krentenbollen aan het bakken. En heel Hogeveen ruikt dan naar van die verse krentenbollen. Joh, je bent geneigd in die fabriek in te rennen om het allemaal weg te halen. Van die verleidingmomenten, dan denk ik, oh heer, hou me toch vast. Mooi om daarover na te denken. Want natuurlijk is het niet alleen in ons leven als het gaat om afvallen, drinken of alle andere dingen. waar verleiding naar voren kan komen. Want wat heeft verleiding alles te maken met verleiding? Je hebt namelijk een doel voor ogen. En dat kan zijn dat je gezond wil leven of afvallen of stoppen met dit of met dat. Dan heb je een bepaald doel en verleiding zijn allemaal dingen die op dat pad komen. Die ervoor zorgen dat jij je doel niet haalt. Verleiding is weghalen bij je doel. Nou, ik wil u niet een cursus afvallen aanbieden vanmiddag. Of een cursus stoppen met dit of met dat. Maar als het gaat om het geloofsleven, dan hebben we heel vaak met dat principe te maken. Ik weet niet hoe jou het vergaat, maar als je soms op een zondagmorgen of een zondagmiddag of avond in de kerk zit, of je hebt een goede bijbelstudie door de week, of op een ander moment, je hebt echt een aanraking met God, dat je wel eens naar weg kan gaan en zeggen, ja heren, dat gaan we doen. Zo gaan we in het leven staan. En dan maak je je doel en dan zeg je, ja heren, ik wil met u gaan. Ik ga weer bidden, of ik ga weer bijbel lezen, of ik ga weer trouwde dingen doen. Dat gaat goed, 1 week, 2 weken, 3 weken. Ha, dan mag je wel een keertje, hè? Even het keertje skippen en dan gaan we weer verder en dan gaan we naar het volgende en het volgende. Eigenlijk in het geloofsleven merken we dat verleiding hetzelfde gaat. We hebben een doel in ons leven en er zijn zoveel dingen die van ons doel af kunnen houden. En wat is het doel van ons leven? Namelijk God verheerlijken in alles van ons leven. Het doel van je leven is niet om naar de kerk te gaan. Het doel van je leven is ook niet de Bijbel uit je hoofd kennen. Dat kan soms heel makkelijk zijn. Een kerkgang is erg nuttig. Maar het doel van ons leven zijn niet al dat soort dingen. En het wordt religiositeit als we het doen uit plichtbesef. Het doel van ons leven, waartoe wij gemaakt zijn, is God verheerlijken in alle onderdelen van ons leven. En dat maakt geloven soms ook zo verdraaid moeilijk. En valt ons ook soms enorm veel te beleiden. En dat is precies wat we ook gaan zien als het gaat om verleiding. Het uitgangspunt, wat heel snel kan zijn als je zegt van, nou, daar ga ik mee stoppen, van die momenten dat je zegt, ja heer, ik ga u volgen. Dat we heel snel kijken naar een Bijbelverhaal als de verzoeking in de woestijn. Prachtig verhaal. Jezus die wordt verleid. En daar zien we de sterke man. Hij is ons voorbeeld. En Jezus die weerstaat de duivel met bijbelteksten. Dus we denken, fantastisch. Hartstikke goed. En als we dit gedeelte los beetpakken, ik ga alleen hoofdstuk 4 vers 1 tot en met 11 met jullie lezen. Dan zou ik jullie helemaal kunnen activeren om op de Heer Jezus te gaan lijken. En dan gaan we bijbelteksten uit ons hoofd leren waarmee de duivel gaan weerstaan. En als er verzoeking komt, dan doe ik dat op die manier. En dan zorg ik dat ik bijbelteksten heb. Maar weet je wat lastig is in dit verhaal? De duivel heeft ze ook. Sterker nog, het lijkt in dit verhaal alsof de duivel de Bijbel wel heel goed kent. Hij gooit namelijk ook met bijbelteksten. Dat zou je niet verwachten. Je zou denken, de duivel wil niks met die Bijbel te maken hebben. Nou, het is het tegenovergestelde. Hij is een vals licht. Dus hij doet bepaalde dingen, weet hij altijd zo te verdraaien. De duivel weet heel veel van de Bijbel. Want het zijn allemaal bijbelteksten die Jezus naar zijn hoofd geslingerd krijgt. Gewoon citeerbaar uit Deuteronomium, uit de Psalmen, allemaal citaten. De duivel zelf. Dus voordat wij gaan denken dat wij heel activistisch moeten gaan worden, in het weerstaan van de verleiding en dan gaan doen zoals Jezus hier doet, dan ben je verkeerd bezig. Want Jezus weerstaat niet alleen met de bijbelteksten. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat we eigenlijk een etage dieper moeten kijken. De les van de verzoeking in de woestijn is niet, bied weer sterke weerstand en ga allerlei dingen verzinnen. Maar de weerstand tegen de duivel en tegen de verleiding, zeker ook hè, als je onderweg wil zijn met Christus, ligt in het doel en ligt in je identiteit. En daarom in de Bijbel, kijk, wij hebben hoofdstukken gemaakt in die Bijbel. Dat is een paar honderd jaar na Christus gebeurd. Maar het verhaal van de doop van Jezus en de verzoeking, die horen bij elkaar. Het is uit elkaar gehaald, omdat wij daar een nieuw hoofdstuk hebben ingebracht. Maar ik ga je laten zien. Het eerste. Hoe ga ik om met verleiding? Het begint, en dat is de les van Matthäus 3 en 4. Het begint bij stevig in je schoenen staan. En daar bedoel ik mee, wie ben ik in Christus? Wat is onze identiteit? En dat is precies het wapen wat Christus gebruikt, waardoor hij sterk is in de woestijn. En als je goed leest, zie je ook dat de duivel daar onmiddellijk mee begint. Want als Jezus verleid wordt om broden te maken van stenen, dan zegt de duivel niet, probeer het eens uit. Maak eens van deze stenen broden. Een citaat van Matteüs 3, vers 9. Maar hij zegt iets anders. Als u Gods zoon bent. Zo begint Satan 3 keer. Hij begint met het morrelen aan jouw identiteit in Christus. Want was het niet bij de doop dat Jezus hoorde toen de hemel openging, de Heilige Geest in een duif naar beneden kwam. Wat zei die geest tot Jezus? Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En dan komt de duivel en die zegt, ja, ja, als u Gods zoon bent, nou dan doe je dat toch gewoon. Joh, dan heb je toch niks te maken. Dan maak jij toch brood van deze stenen. Zoals inderdaad in Matteüs 3 vers 9 staat, waar notabene Johannes de Doper zelf zegt, wij hebben Abraham als vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen voor Abraham kinderen kan verwekken. Nou, als je kinderen kan verwekken uit stenen, ik hoop niet dat een kiezeltuin heeft achter, laat staan dat er brood uit voortkomt. Dus Satan zegt, bewijs het dan, dat je een kind van me. Als jij echt een kind van God bent, dan regel je dat. Dus knip, knip, knip. Hier zit de verleiding. En het begint als u Gods zoon bent. Satan wil ons laten twijfelen aan de hand van ons leven. En hoe vaak heb je dat niet? Dat je gewoon soms rot in het leven staat. Dat je even wat niet zo lekker gaat. Weinig gebeden hebt, niks met God te maken hebt. Dat je zondig, vies en onrein voelt. En dan komt hij, hè? Jij een kind van God? Vergeet het maar. Vergeet het maar dat jij een kind van God. Hè? Als jij echt een kind van God was, dan leefde jij perfect. Hè? Dan doe je geen zonde. En als we de zonde begaan, hij verleidt ons. En als we het doen, worden we gelijk beschuldigd. Dan is het de aanklacht. Hoe vaak zullen we dat niet meemaken in ons leven? Dat gebeurt. Dat dat de aanklacht is. 1 Johannes 3 vers 1 zegt, zie hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft, dat wij kinderen van God worden genoemd. Leven wij vanuit die identiteit? Dat wij in Christus geliefde kinderen zijn. Niet uit onszelf. Uit onszelf derven wij de heerlijkheid Gods. Maar in Christus mogen wij geliefde kinderen van God zijn. In Christus zal God ook in ons een welbehaag stellen. Dat klinkt al bij het engelenkoor uit de hemel. Dat is de identiteit van Christus. Zo staat hij in de woestijn. Dat moet je niet vergeten. Het tweede wat gebeurt, is weten waar die schoenen naartoe gaan. Als je dan stevig in je schoenen staat. En dat is het doel in je leven. Dat zien we ook in de doop van Jezus terug in dat verhaal. Want Jezus wordt verzocht. Het is verzoeking. Jezus heeft een doel in zijn leven. En de Satan probeert hem van dat doel af te halen. En wat zien we nou gebeuren? In alle drie de verleidingen is het een verleiding om van Jezus' doel af te gaan. Want Jezus wordt gedoopt. En dan staat er dat Johannes hem hiervan wilde weerhouden. Zelfs Johannes zegt al, Heere, u komt naar mij toe. U wilt dat ik u doop, ik moet door u gedoopt worden. En ergens is Johannes wel te begrijpen. Want laten we wel wezen. Moest Jezus gedoopt worden omdat hij zonde had? Nee, Jezus was zonder zonde. Hij was de zoon van de Vader. Hij was zonder zonde. Ook Hebreeën 4 is daar duidelijk heen. Onbesmet, vrij van zonde. Onze hoge priester is vrij van alle dingen. Waarom zou hij dan laten dopen? Terecht. Zou het dan zijn omdat hij dan ingelijfd zou worden bij het volk en bij de gemeente? Nee, want we lezen iets daarvoor. Namelijk dat in Lucas 2 dat Jezus besneden werd op de achtste dag. En met de besnijdenis hoorde hij bij het volk van Israël. Dus hij hoeft ook geen toegangsbewijs te hebben tot het volk. Hij hoorde bij het volk. Dus blijft natuurlijk de vraag overheid, waarom moest Jezus nou gedoopt worden? En dat antwoord, dat vinden we wel terug, namelijk op een onverwachte plek. En degene die de woensdagavond waren, die weten waar dat is. Wie weet dat nog? Leviticus, klopt. Weet je ook welk hoofdstuk? 16 vers 4. Het boek Leviticus, dat zou je niet verwachten. Ik zal het je kort uitleggen. Leviticus 16 vers 4 is het beschrijving van de hoge priester. Jezus als hoge priester. Dat leed weten wij heel uitgebreid uit de Hebreeënbrief. Maar in Leviticus wordt de taak van de hoge priester beschreven. En als de hoge priester beschreven wordt, dat was degene die op grote verzoendag, één keer per jaar, met een offer, het heilige der heiligen in de tempel mocht ingaan, om daar het zoenoffer te brengen. Vervolgens naar buiten te gaan, het volk te zegenen, hen vrede toe te wensen en hen, als het ware, vrij spraak, vergeving van zonde te geven namens God. Dat was de taak van de hoge priester op de grote verzoendag, één keer per jaar, onderdeel van het loofhuttenfeest. Wat moest die hoge priester doen volgens hoofdstuk 16 vers 4? Die moest zichzelf helemaal laten reinigen door in de mikwe, dat is een Joods doopvond, helemaal onder te gaan, gewassen te worden, zodat hij rein klaar was voor zijn taak. Het was een opdracht vanuit de Torah. Of je nou wel of niet gezond, het was een opdracht. Het stond er. Dit is de enige mogelijkheid die Gods woord biedt om te ontdekken wat de reden was dat Jezus gedoopt moest worden. Want hij is onze hoge priester, zegt Hebreeën. Hij heeft ons verzoening gebracht. Hij heeft zelf het offer gebracht. Door te sterven aan een kruis als rein offer. Als perfect offerlam. En na zijn opstanding stond hij te midden van de mensen en zei, vrede zij met u. En dat is precies wat Jezus zegt in vers 15 in Matteüs 3. Laat het nu gebeuren. Want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Op deze wijze wijst op het kruis. Jezus presenteert zich hier als de verlosser. De zaligmaker. Zoals hij ook gepresenteerd is door de engelen. In Lucas 2. Hij is onze hoge priester die het zoenoffer brengt. En dat kon hij alleen maar doen door zichzelf over te leven als heilig offerlam aan het kruis van Golgotha. Dit is de weg van het kruis. En dat is precies wat Satan juist wil voorkomen. Want het doel van Satan in het leven van Jezus, maar ook in ons leven, is dat wij het doel niet volbrengen. Dat wij niet doen wat Jezus zegt, wat hij vraagt van ons. Wij worden verleid om onze bediening op een andere manier te doen. Want het is de geest van God, en dan gaan we naar hoofdstuk 4, die Jezus wegleidt naar de woestijn om verzocht te worden. En dat zijn drie elementen. Het allereerste element is de verleiding tot het verkrijgen van het eigen doel. Dat is vers 2 tot en met 4. Jezus is 40 dagen in de woestijn. Hij heeft honger. Logisch. Als je 40 dagen in de woestijn bent. En dan komt Satan en die haalt een Bijbeltekst naar voren. Namelijk de woorden van Johannes dus uit hoofdstuk 3 vers 9. Als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Kortom, het doel wordt nabij gehaald. Het wordt een eigen doel. Niet het vasten. Vasten doe je om de wil van God te ontdekken in je leven. En Jezus wordt verleid om dat doel weg te lagen. De wil van God, laat me achterwege. Ik wil mijn eigen dingetjes. En dat is precies waar het leven van een christen soms zo verleidelijk tot is. En ik zie heel vaak dat mensen God tot een butler maken. En een gebedsleven niet meer bestaat dan een rijtje. Heren, wilt u zorgen voor dit? Wilt u me dat zegenen? Wilt u dat zegenen? Wilt u dit doen? Amen. En dan denken we dat we gebeden hebben. En dat het naar de wil van de Heren was. De vraag is uiteindelijk, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Is het niet zo dat naar de wil van God bidden, dat je je eigenlijk afvraagt, Heere, wat is uw plan? Wat zijn uw gedachten voor mijn leven? In plaats dat de Heer als een soort butler ons op een presenteerblaadje de zegeningen komt brengen. En vaak zulke zegeningen die ervoor zorgen dat wij geen problemen hebben in ons leven. Dat wij geen last hebben van onze zorgen hebben. Dat alles ons welvaart en mooie dingetjes brengt. Zodat wij een veilig, gelukkig, happy life kunnen hebben. Helaas bestaat ons gebedsleven vaak op die manier. En wordt het grote plan van de Heer, Heer, hoe kunt u mij gebruiken tot uw doel, wordt verlegd naar, Heer, ik zou u graag willen gebruiken tot het volbrengen van mijn eigen doeletjes en van mijn eigen happy life. Dat is dit. Jezus zegt, de duivel zegt, je bent een Gods kind. Ach, hij zorgt toch altijd voor je in alles. Doe maar. Doe maar, doe je eigen ding. God vindt het allemaal prima, want hij is als een vriend die altijd maar om je heen staat. En dat soort mooie zalvende woorden. Maar Jezus zegt, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven. Lees daarin, de mens zal niet van je eigen kleine dingetjes, maar van het woord dat uit de mond van de Heere komt. Hij bepaalt onze plannen, hij regeert deze wereld en hij zal deze wereld volleinden. Dat is wat Jezus duidelijk zegt. Maar de Satan is niet klaar. Als het niet om het eigen doel gaat, dan doe een andere poging, namelijk op de eigen manier. Moet je je voorstellen, de tempel. Ik heb hier een plaatje van de maquette, die staat in Jeruzalem. De tempelplein, normaal gesproken is dat hartstikke druk daar. Allerlei mensen die hun schapen en dingen en offers komen brengen. Tortelduiven zijn brandoffers, geuroffers, priesters, schriftgeleerden. Alles praat en dat tempelplein is druk. En stel je voor dat Jezus gedaan had wat de duivel zegt. Mee naar boven, bovenop dat dak. Daar gaan staan. De duivel zegt spring en de engelen zullen je opvangen. Klopt, het is een citaat van Psalm 91, vers 11 en 12. Doe het maar en kijk wat er gebeurt. Hoe zou dat tempelplein gereageerd hebben? Moet je je voorstellen, het is allemaal druk. Jezus springt daar, een hele horde engelen komen uit de hemel, vangen Jezus op. Eén groot applaus. Geweldig. Een wonder. Eerste klas. De mensen zouden hem eren, voor hem neervallen. Ze zouden hem belijden als zijnde van God zelf gezonden. Misschien wel zouden ze hem toeroepen. U bent de Messias. U bent de Zoon van God. De vervulling van de psalmen. Prachtig. Maar zonder het kruis. Zonder het kruis. Jezus zou glorie krijgen zonder het kruis. Jezus zou bewijzen dat hij de Zoon van God was zonder het kruis. Joh, maak van stenen brood. En dat is de route wat gebeurt. Het doel van Christus, van het plan van God. Hij stuurt zijn Zoon als offer voor onze zonde. En Satan probeert hem daar van af te houden. Joh, doe het nu. Doe jouw doel, zorg goed voor jezelf. Spring van het dak af en de mensen zullen applaudisseren voor je. Geweldig. Je krijgt nu de eer. In plaats van de eer die hem toe zou komen. Wanneer het in Openbaring 5 het Lam Gods aantreedt. Staande in het bloed. En de engelen, de oudsten en de wezens voor zijn troon. Tienduizenden keer tienduizenden buigen voor de troon van. Waardig is het Lam. Dat was dan niet gebeurd, mensen. En dat was de heerlijkheid voor de gehoorzame Christus. Die hem te wachten stond. En hier zegt Satan, ach, doe het op een andere manier. Doe het op jouw manier. Jezus krijgt wel degelijk de macht in de hemelse gewesten. Jezus antwoordt, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Lees, u zult de Heere uw God niet voor je eigen karretje spannen. Derde punt. De verleiding voor het verkrijgen van het doel in het nu. De derde keer neemt de duivel Jezus mee naar een nog hogere plek. Een berg. Alle koninkrijken worden zichtbaar en hun heerlijkheden. Een geweldig plaatje. Wetende dat God de wereld zo lief had dat hij zijn enige geboren zoon had gestuurd. Dus de liefde en de compassie van Christus voor onze wereld lag nu aan zijn voeten. Voor die wereld zou Jezus gaan sterven. Voor die wereld en al die koninkrijken zou hij zijn leven geven. En Satan zegt, één knievalletje en die geeft je nu. Hoef je dat kruis niet te hebben. Wat doe nu? En ik geef je die koninkrijken. Hoe verleidelijk. Terwijl we weten opnieuw wat de route zijn. Hoe het koninkrijk van God gevestigd zou worden. Hoe alle koninkrijken onderworpen zouden worden aan de Heer. Doordat Christus regeert. En dan Deuteronomium 6 vers 13. De Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen. Weet je wat mooi is? Vers 11 wordt vaak niet gelezen. Het allerlaatste vers staat, toen, en nadat Jezus heeft gezegd, ga weg Satan, dan staat er, toen liet de duivel hem gaan. En dan dat zinnetje. En zie, engelen kwamen en dienden hem. Weet je, dat vind ik altijd zo'n troostrijk stukje. God laat Jezus niet bungelen in de woestijn. Hij laat hem niet zomaar gaan. Het is een Elia-ervaring uit 1 Koningen 19, die hem ook kwam voorzien in wat hij nodig had toen hij in de grotten gevlucht was. God voorziet wel. Hij weet wat wij nodig hebben. Hij is een goede vader die geen steen zal geven in plaats van brood. En de engelen kwamen en dienden hem. Op Gods tijd. En dan blijft natuurlijk de vraag, maar waarom? Waarom laat God het toe? En als je gedoopt wordt, zeggen bij ons in de kerk zeggen we altijd niet gefeliciteerd met je doop. Maar bij ons werd dat genoemd, wordt nog steeds genoemd, welkom in de strijd. Dus je denkt, ik heb toch een ticket op zak. Ik ben gedoopt, ik heb alles binnen. Ik heb een soort bonnetje om te laten zien, ik ben er. Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. De strijd gaat pas beginnen, want je bent uit Satans hand geroofd. En Satan gaat er alles aan doen om jou weer terug te roven in zijn hand. Reken erop en dat is strijd. De Heer Jezus zegt het ons in zijn woord. Wie mij volgt, staat niet zal succesvol zijn. Staat niet dat je alles krijgt, dat al je wensen vervuld worden. En die zal het moeilijk krijgen. Maar ik ben met u, alle dagen. Want mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. En soms laat God ons dat heel duidelijk merken. En waarom laat God het dan toe? Allereerst als een beproeving van ons geloof. Want we kunnen op zondagmiddag hier prachtige liedjes zingen. Ik hou van u, alles geef ik u, ik doe alles voor u, ik ben blij met u. Maar op maandag zegt God wel eens tegen ons, nou, laat het eens zien dan. Laat het eens zien dan, dat wat jij op zondag gezongen hebt, hè, of wat je op je cd'tje draait in de auto, of je dat ook echt meent. En dan laat God ons wel eens over aan een situatie, dat je zegt, oké, als jij zegt, alles geef ik u, nou, laat die portemonnee maar eens zien dan. Of, al mijn tijd, joh, laat het zien dan. Of je dan echt die keus maakt om voor de tv te hangen, of toch naar die ene avond toe te gaan. Of toch die ene broeder of zuster te bezoeken, terwijl je ook nog andere leuke dingen kan doen. Als je het echt meent, dan verzoekt God ons. Het is wat anders dan God ons lijden geeft. Want daar is God niet van te betichten. Want God is een goede God, in wiens aanwezigheid geen spoor van duisternis is. Sommige mensen geven als die tekst mee aan mensen in het pastoraat, ja, de Heer zal je niet meer geven dan dat je aan kan. Nou, in het lijden mag die nooit gebruikt worden, want het gaat hier over verzoeking. In verzoeking zal hij ons niet meer geven dan wij aankunnen. Kortom, je hebt altijd een ja of een nee in de verzoeking. Bij lijden is dat wel eens anders, want lijden kan je ook overkomen. Soms heeft je eigen schuld, maar soms is het ook niet je schuld. En heb je zoveel lijden dat je overlijdt. Dat kan gebeuren. Maar in de verzoeking laat God het soms toe. Job krijgt ermee te maken, heel veel profeten krijgen ermee te maken. Jezus, de discipelen. En het mooie is van verzoeking, als je het meemaakt, je leert er ook iets uit. Want vaak, in de woestijnmomenten van je leven, leer je God het beste kennen. Als mensen terugkijken op hun leven zeggen, ja, op die momenten leerde ik God weer eens goed kennen. Want ik leefde mijn leven, maar toen God even stil bleek, toen heb ik hem weer gezocht en gevonden. En waarom laat God toe? Omdat hij weet, net als bij Job, wie de winnaar is. Wie de victorie krijgt. Wie de sterkste is. En ook vandaag daag ik jullie uit, als dopelingen. Maar ook u als gemeente, Ga niet de woestijngevecht aan met het heleboel gegooi en gesmijt van bijbelteksten. De duivel kent de Bijbel ook. Maar de Heer Jezus, zijn kracht lag in zijn identiteit. Namelijk, dit is mijn geliefde zoon. En in de roeping, de weg van de navolging van het kruis. Voor ons als gelovigen zegt Jezus hetzelfde. Kom achter mij aan, neem je kruis op, volg mij. En weet wie je vader is, weet wie je koning is, weet wie je verlosser is. En dan kun je in Christus, niet uit ons, maar in Christus zeggen, ja, ik ben een geliefd kind, een geliefde zoon en een geliefde dochter van de Vader. En vanuit die identiteit zal de Geest je leiden, kracht geven, hoop geven, moed geven. En dan zul je sterk zijn. Weet je, het is in de verzoeking Jezus zien. Het is ook Jezus erkennen. En dat is een mooi citaat. Want ik had het over die hoge priester. Die komt terug in Hebreeën 4, vers 14 tot 16. Daar staat, nu wij dan een hoge priester hebben. Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God. Laten wij aan die belijdenis vasthouden. Dat is Jezus kennen. Jezus zien als onze hoge priester. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Onze verzoeking. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij verzocht is. Maar zonder zonde, zoals ik al zei. Wat betekent dat voor ons? Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade. Opdat wij barmhartigheid krijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip van onze verzoeking, van ons leven, van onze ziekte, noem maar op. Dat is Jezus volgen. Stel je open voor de leiding van God. Weet waar je aan begint. Weet dat je uit jezelf niet sterker bent dan de duivel, met al zijn zogenaamde wijsheden en valse lichten. We zijn grote zondaren, maar groter is onze verlosser. Dat is de kracht waarin je kan gaan staan. En dat is wat ik je meegeef. Wij zijn zondaren eerste klas. Maar nog groter is Christus, onze zaligmaker. Amen. Laat ons bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat we bij u ons heil mogen zoeken en mogen vinden. Dank u wel, Heere, dat u groter bent dan onze zonden. Dat uw hand dieper gaat dan dat wij kunnen vallen. Heer, dank u wel voor deze les. Die u ons laat zien in uw Zoon Jezus, onze Heer. Die onze middelaar, onze hoge priester is. Zonder zonde. Heer, dank u wel dat hij voor ons gestorven is en is opgestaan. En ons de weg heeft laten zien naar de Vader. En zelf die weg ook heeft vrijgemaakt. Heer, leer ons u te volgen. Heer, en leer ons ook om bereid te zijn alles in te leveren. Om ook u te verstaan in ons leven. Heer, we belijden dat we heel vaak u willen toevoegen aan onze plannetjes. Maar o Heere, leer ons ons leven te gebruiken in uw plan. Omdat uw plannen al eeuwen vaststaan. Niet onderbroken worden. En voor eeuwig zullen vaststaan. Onze plannetjes zijn maar kort. Kortstondig, zelfgericht, op eigen succes. Maar o Heere, gebruik ons toch als dienaren in uw koninkrijk. Wat gevestigd is door Christus. Mag ook hier uw gemeente te plaatsen opgebouwd worden. Heer, soms worden we beproefd in ons leven en in ons geloof. Zijn we zwak soms uit onszelf. Maar uw kracht is sterker dan wat dan ook. Leer ons te leven en te putten uit die kracht. Om de verleidingen en de pijlen van Satan te weerstaan. Dank u wel dat u ze heeft gezegd, ik ben met u, alle dagen. Want u komt toe de eer, de lof en de aanbidding. Ik bid u dat in Jezus' naam. Amen.